En dan staat er bij prediken Christus als Heer. Want die God die gesproken heeft licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze hart om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn we in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Dus een van die teksten die ons duidelijk laten zien dat het mogelijk is dat het sterven van Jezus zich in ons lichaam voltrekt. Paulus heeft daar zelf ook veel van gekend. Maar op dat, hè, er is het op dat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, voortdurend, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaren. Zo werkt dan de dood in ons, maar het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken ook wij. En dan wil ik dat even verder gaan met dat boekje ontworpen om zijn leven uit te drukken. En hoe kan een klein aardevat zijn heerlijkheid uitdrukken? Dan zegt deze schrijver, als hij gesproken heeft over het beeld van God weerspiegelen, dit vers brengt ons een stap verder dan enkel het beschouwen van God. Het toont ons dat het veel dieper gaat, veel voller. Als wij zijn beeld weerspiegelen, worden we naar dat beeld veranderd. De schrift vertelt ons dat er een sluier ligt over de geest van degenen die het evangelie niet kennen. Wat betekent dit? Het betekent dat ze niet in staat zijn het karakter van God te weerspiegelen. Zij zijn niet in staat zijn beeld te reflecteren. De schrift vertelt ons ook dat als een hart van een mens zich keert naar de Heer, de sluier wordt weggenomen en gij de Heer zult zien. Een wonderbare zaak als wij volkomen voor de Heer zijn, dat Hij ons leven ook transparant wil maken. Ik verbaas me hier niet over als ik lees wat Joshua zei, wat God tegen Joshua zei toen Joshua de kinderen van Israël in het land Kanaan bracht. God zei duidelijk, ik zal niet uw vijanden voor je uitdrijven, maar ik zal zelf in je zijn, niet de mens die de vijand verdrijft, maar ik zal in je zijn, hen één voor één verdrijvende. Als je daar enige laat blijven, ga ik niet met je verder, maar dan zullen ze doornen voor je zijn. Maar jij moet in mij, doordat ik in je woon, de grond nemen. Zo was het toen David de vesten van Jebus innam. Een schande in het voor de naam van Jehovah, de God van Israël, een bedreiging, een vijandelijke stad, sterkt op een berg, midden in het midden van Kanaan. Toen kwam David en zei, dat kan ik niet uitstaan. Ik ga deze berg nemen. Ik ga de grond van deze Jebusieten nemen. En hij deed het. En toen hij het gedaan had, bouwde zijn huis recht boven op die berg, die later bekend werd als de berg Sion. Deze heuvel der lofprijzing is waar de grond aan de vijand werd ontroofd, doordat de naam van God daar werd genoemd. De Heer wilde zijn vijanden weg hebben. Zal de Heer altijd direct in een situatie inkomen, Of zou hij misschien eerst werken in zijn gemeente, werken in de kerk, tot daar openheid komt en tot daar kleine aardevaten zijn die zijn heerlijkheid kunnen ontplooien en kunnen weerspiegelen. Menige een staat zelfs zijn gebeden in de weg. Menig een schijnt zich af te vragen waarom zijn vrouw of zijn kinderen, zijn zuster of zijn collega's die dichter bij de Heer komen, waarom ze zo koel zijn en niet antwoord geven en reageren op de geestelijke dingen. De reden is heel duidelijk als je achter het uiterlijke vernis gaat. Ze hebben dwars door de schijn heen gekeken, de irrealiteit. U kunt in uw dienst de ene persoon zijn en in uw huiselijk leven de andere. Vrouw en kinderen blijven onbewogen omdat een vader innerlijk niet bewogen is om in eerlijkheid te leven. Zo vaak moet God zijn tijd gebruiken om al onze vrome oppervlakkigheid weg te doen. Hij moet ons naar beneden krijgen waar we alleen maar heel eenvoudig Jaap en Jan zijn, zonder enig glanzend vernis. Alleen maar Marietje, zonder enige stralende, kunstmatige make-up. Vaak genoeg hebben we te bidden, Heer, neem al onze pretenties weg. Laat ons eenvoudig zijn. Dikwijls vraagt het een lange tijd om dat hele patroon van misleiding, strategie van het eigen ik, manoeuvreren met onze positie en kunstmatigheid uit ons weg te doen. Maar de Heer werkt. In 1 Korinthe 3:4 zegt, hij geeft ons een aarde van. Maar we hebben ook een kostbare schat. Nou, wat een schok voor ons eigen ik. We zijn maar een gewone aardepot. Niet eens een aardig stukje aardewerk en zeker niet antiek. Maar kijk wat we hebben in dit aardevat. Een waardevolle schat, de Heer Jezus Christus in Hemzelf. Ook dit is waar te overdenken. We hebben Hem, deze waardevolle, machtige schat, in een gewoon aardevat. En de reden is volkomen duidelijk. Wij moeten tonen dat de grote kracht binnenin ons hoort aan God. Het is niet onze kracht. Paulus zegt, we zijn aan alle kanten, een nieuwe vertaling hier gebruikt wordt, gehandicapt, maar we zijn nooit gefrustreerd. Maar als er iets is dat de mensen frustreert, dan is het als ze geremd worden. Wel weet u, zuster zo en zo, dat is geweldig, maar ik heb 3 kinderen thuis. En ik heb er oude ouders te verzorgen, wat kan ik doen? Ik ben aan handen en voeten gebonden, ik word gewoon heen gesleept waar zij me hebben willen. En zo schijnen onze handicaps en onze remmingen al het andere uit te sluiten. En de kleine aardepop vergeet alles over de schat die erin is. Paulus zegt, wij zijn aan alle kanten in moeilijkheden, in de druk, vervolging en verkeerd begrijpen. Maar Paulus zegt ook, we zijn nooit gefrustreerd. Paulus had zich gerealiseerd dat je niet anders kan verwachten van een aardevat dan handicaps. Daarom schei uit om erover in te zitten. Maar, zei iemand tegen me, als ik nog maar een aardig aardevat was om die schat in te hebben. Kijk die zuster daar, dat is een aardige vaas. Ze heeft charme, een magnetische aantrekkelijke persoonlijkheid. Die broeder daar is gecultiveerd, heeft training, invloed, contacten. Maar ik, Jan, wat kan ik doen? Hoe kan ik ooit God dienen? Ziet u, mijn gewone gewoonheid, mijn alledaagsheid zit me dwars. Zo kan ik niet werken voor de Heer. Ziet u, als u alleen bezig is met het aardevat, dan zult u altijd onder een schaduw leven. U zult altijd kijken wat u niet hebt, altijd leven in somberheid en wanhoop. U moet gewoon aanvaarden dat u ze heeft, maar u kunt anderen laten zien dat u helemaal niet in de war komt, doordat de schat in u juist in een aarde vat is. Misschien hebt u wel eens gezucht, Heer, hoe kan u iets in mij doen? Mijn aarde, mijn klei is zo stijf, zo onvormbaar, ook zo bros en weinig beantwoordend aan het werk uw handen. Wel, herinner u dan dat het de keus van de Heer zelf is, deze klei, deze weerbarstige, krommige, niet te vormen klei. Het is zijn keus en zijn zaak. Toen de Heer met mij begon, wist hij wat hij zou krijgen. Alleen maar een aardevat. Mijn probleem was dat ik dacht dat hij iets veel beters en mooier zou krijgen. Ik dacht dat hij zou krijgen een fijn gevormd mens, weet u. Eén die muziek kende, mensen kende, goed kon spreken, anderen kon beïnvloeden. Nou, dat dacht ik allemaal. Maar gedurende al deze jaren heeft de Heer zich geconcentreerd op één ding, mij af te breken, om mij helpen te realiseren. Hij wilde niets anders hebben dan een aardevat. Hij zit er nooit over in, hij wordt nooit misleid. Daarom ervaart die kleine aardepot elke dag iets van de dood die in zijn wezen werkt. Maar dat is eenvoudig, dat de kracht van het goddelijk leven wordt vrijgemaakt. Paulus zegt, wij die leven worden elke dag aan de dood overgegeven op Jezus wil. Dat is erg moeilijk te accepteren. Wij willen wel een eens voor altijd doodslag, maar niet 1000 doden sterven, elke dag de hele weg langs. Wij willen altijd daar zijn waar er nog wat vreugde is, wat vrede en zegen. Hoe dikwijls hebben we niet gezegd, als ik maar ergens anders naar Kaboe kon gaan. Als ik maar naar de Bijbelschool kon, daar zou ik overwinning hebben. Als ik maar een andere werkkring had, dan zou ik de overwinning van de wandel met God hebben. Maar God houdt vol. Je moet blijven in die keuken. Ga maar rustig door met luiers wassen. Je moet rustig doorgaan met die oude auto. Je moet maar rustig blijven werken in die winkel. Heer, ik sterf daar 1000 doden. En zijn antwoord is dat het alles een noodzakelijk deel is van uw training. Er is geen kortere weg naar de heerlijkheid van God. Het is een voortdurend blootgesteld zijn aan de dood. Het is alleen uit zulke omstandigheden dat gij werkelijk ontdekt wat zijn leven werkelijk is. Dit is zijn manier, de weg die hij gekozen heeft om in u te werken. Geliefden, ik wil u één ding zeggen. Wanneer in de wereld u ooit een kanaal ziet dat God gebruikt om leven te brengen aan anderen, let er dan op, dat kanaal ervaart doodservaring naar doodservaring. De dood werkt in u, maar het leven in anderen. Pas dit nu op uzelf toe. Gij hebt gewild dat uw zonen, uw dochters, uw vrienden, uw familieleden, uw contacten dit leven van Jezus kennen. Toch hebt ge gedurig ontweken deze manier om hen te helpen om in dat leven te komen. Je hebt elke keer deze moeilijke dingen ontweken, iedere keer dat je mij geconfronteerd hebt. Het patroon is in uw leven bijna een vast patroon. Gij ontwijkt de moeilijkheden, gij ontwijkt de doodservaring, gij ontsnapt eraan en gij gaat op de vlucht. En dan vragen we ons nog af waarom de mensen om ons heen niet aangeraakt worden. Het is omdat u nooit werkelijk is aangeraakt. De Heer kan niet doorbreken tot u. Als de Heer ooit werkelijk doorbreekt tot u, dan zal hij tot die anderen doorbreken door u heen. Waarom en waar geeft God de genade, heb ik mijzelf afgevraagd. Ik realiseerde plotseling dat genade niet is voor de schat. De genade is voor dat kleine, arme, gebroken aardevat. De schat erin, de schat die Christus is, heeft die genade niet nodig. Gij zijt het, kleine aardepot, gij hebt die genade nodig. En hoe meer genade God kan geven, hoe meer dankzegging ook om hem heen is. Dat wij er straks in tekst hebben genomen, hoopt volkomen op de genade. U weet, de Heer heeft gezegd, zo als uw dagen, zo zal uw kracht zijn. Het ernstige en moeilijke voor ons is dat hij niet van tevoren ons zegt, let erop, morgen om deze tijd zul je vreselijk nieuws krijgen, maar schrik er niet van, ik ga voldoende genade geven. Bijna nooit zegt de Heer de dingen tevoren. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het nieuws komt als een verrassing. Het schokt u tot de bodem van uw wezen. En dan, als je op het punt zijt in te storten, merkt ge de tegenwoordigheid en kracht van de Heer. De Heer geeft zijn genade, uur bij uur en dag bij dag. We moeten het niet proberen te ontvangen voor vele dagen gelijk. Zijn genade vloeit van ogenblik tot ogenblik, want de voorraad is altijd aan het reservoir van zijn genade, niet in u. De genade die zijn tegenwoordigheid is, kan alleen worden ervaren, ogenblik bij ogenblik, als naarmate iedere situatie zich voordoet. Dat houdt u volledig afhankelijk van uzelf. Als u het per week kon krijgen voor een hele week, zou u het spoedig voor een maand wensen. Als u het zou krijgen voor een maand, dan zou u een reservoir van genade willen hebben voor een heel jaar. En spoedig zou u volkomen afhankelijk, onafhankelijk zijn van de Heer. Welke behoefte zou u hebben om te steunen op uw God? Wel, de Heer geeft niet voor een heel jaar. U zult nooit God krijgen in één grote ervaring. U zult nooit God krijgen in 10 eenvoudige lessen. Hij zal uw toevlucht zijn, dag bij dag en ogenblik bij ogenblik. Naarmate hij werkt in uw leven, door beproevingen, geeft hij genade en mag u volkomen hopen op de genade. Wij mogen denken aan een oud lied, hij geeft meer genade als de last groter wordt. Hij zendt meer kracht als de moeite toeneemt. Aan grotere beproeving vraagt hij grotere hulp, voegt hij grotere hulp toe. Aan vermenigvuldigde beproevingen zijn vermenigvuldigde genade. Wanneer wij hebben uitgeput al onze voorraad aan kracht en geduld, eer de dag is gedaald, dan zendt onze Vader uit hemelse bronnen zijn kracht, zijn genade, die nimmer meer gaat. Dat is de reden waarom Paulus zegt, wij hoeven nooit een instorting te hebben. Vele mensen komen van het zendingsveld terug om volkomen overspannen te zijn. Kort geleden zei een christenpsychiater tegen me, en van al 8 per 8 Noord-Amerikanen is er 1 op de 8 die een tijd in een psychiatrische inrichting doorbrengt. Klaarblijkelijk zijn er genoeg onder die 8 die christen zijn. Wel, waarom storten ze in? De schat kan niet instorten. Die oude aardepot is ingestort. Waarom? Ze hebben iets van zichzelf verwacht en niet alles van de bron van zijn genade. Dit is waarom het goddelijk zien, een goddelijke visie, zo ontzaglijk belangrijk is. Als wij hebben gezien dit reservoir van zijn leven in ons kleine aarde van, dan hebben we een hoop die tot in eeuwigheid springt. Dan hopen we alleen op de genade. God help ons om nooit weer zo bezig te zijn met onze kleine pot, wanneer de aarde van alleen de drager mag zijn van de grote schat. Want het vat is niet belangrijk, de schat alleen is onze aandacht en liefde waard. Geloof dat in dit stukje de kern staat waardoor een mens in de volheid van de Heer verder kan. Als ik jullie dit vanmiddag kan zeggen in de naam van de Heer, mijn hart, jongens, is zo bewogen, als ik er al denk, dit is de kern. Hier, op deze basis, hou je het vol of geef je het op. Wij zijn een aarde van. En ons conflict met God en ons conflict met het leven is dat we meer willen zijn. Wij willen meer zijn. Wij willen ergens verder komen. Maar of ik nou een positie zou hebben in een koninklijk paleis, of een positie als straatveger, voor God ben ik een aarde van. En waar we ook zijn in dit aardse leven, er is één positie die we als christen hebben in te nemen, die de Heer voor ons wil, een vat te zijn waarin Hij zijn heerlijkheid geven kan. De schat Jezus Christus. Een spiegel te zijn die zijn heerlijkheid reflecteert. En dan komen we af van het jagen achter ambitie. Dan komen we af van eerzucht, van het ik moet iets betekenen in de wereld. Herhaaldelijk zie ik mislukte mensen, volkomen mislukte mensen in het leven, die te gronden zijn gegaan aan eerzucht en intellect. Men heeft niet de schat aanvaard die volkomen af is. Jezus en zijn heerlijkheid en zijn glorie hebben onze aanvulling niet nodig. Daar kan ik niets aan toevoegen. Ik kan het, als God genade geeft, op een ogenblik weer spiegelen in mijn leven, in mijn wezen, maar dan toch altijd in de volledige nederigheid van een aarde vat. Degene die met bloemschikken of zo op de hoogte zijn, die zullen weten dat wat je moet doen met bloemen, is dat je niet vazen neemt die zo mooi en zo opgekroond en zo vol krullen zijn, dat alle aandacht van de bloem wordt afgetrokken. Je ziet? Dat je desnoods een gewoon een jampotje of zoiets, hè, of weet ik wat, maar het meest onbenullige ding kan maken tot een geweldig mooi bloemstuk, omdat de bloem het is. Ja, de mooie antheriums, die hele grote, die rode, die zetten ze in een gewone glazen vaas, geen enkele tiertijn, een fles, gewoon een doodloos, onoostelijk fles. Want het gaat niet om die fles, het gaat om die antherium, om die bloem. En zou jullie met ernst willen zeggen, beproef jezelf wat je aan het zoeken bent. Beproef jezelf waar je het mee bezig bent in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer. En waar je je druk over maakt. Dit is toch principieel een zaak waar het leven om draait. Natuurlijk moeten we tevreden zijn met de plek waar de Heer ons stelt. Maar het gaat toch principieel om een andere zaak. En straks kreeg ik van u van Vechtel een versje. En waar dit conflict in naar voren komt. Ik wil een paar regels uit voorlezen, dan kun je het begrijpen. Het is geschreven door Weile Maarten Luther King. Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots, wees dan een struik in het dal, maar wees het allerbeste struikje aan de kant van de beek. Kun je geen boom zijn, wees dan een struik. Kun je geen snelweg zijn, wees dan een pad. Kun je de zon niet zijn, wees dan een ster. Kun je geen boom zijn, wees dan een struik. Maar wees het allerbeste struikje aan de kant van de weg. Dit zou zeker een hit zijn. Als dat op muziek, ik weet het ook muziek is. Maar, Ik heb het stuk wel 5 keer overgelezen. Maar wat is hier de kern van? Maarten Luther King heeft onwillekeurig en onbedoeld. Zoek geen hoge posities ergens. Een struikje aan de kant van de beek is net zo belangrijk als een spar op de top van een rots. Wees tevreden met die plek. Maar als hij dit gaat zeggen, wees het allerbeste struikje aan de kant van de weg. Of als je dan op de rots zou zijn, wees dan de allerbeste spar of de allerbeste boom. Wees een goed pad of wees een goede ster. Dan is dit principe precies het verschil met de boodschap die de Heer in zijn woord brengt. Want de Bijbel zegt, al is je positie nou verschillend, al ben je nou een hoge mooie spar boven op een berg, of een vriendelijk struikje bij een beek, of een klein brimstruikje op een zandpaadje. Het gaat niet dat jij het allerbeste struikje bent of de allerbeste spaar. Het gaat om een leeg vat. Want niet het beste struikje weerspiegelt de heerlijkheid van de Heer. Die kan alleen weerspiegelen dat hij zijn best doet om een goed struikje te zijn. En zo niet kwalijk nemen. Zelfs op zichzelf denken. Maar je kunt alleen het allerbeste struikje zijn, om bij dit beeld te blijven, als je helemaal Jezus de vrijheid geeft. Wie is, om eventjes bij de woorden van dit versje te blijken, want deze dingen raken wel diep hoor, want dat staat niet alleen dit versje, dit is het probleem van het hart. Wie is het allerbeste struikje langs de weg?
Die aan de waterkant
geplant is. En Tine denkt aan Jeremia 17. Die een waterplant geplant is van de Heer. En misschien moeten we die tekst die jij daar noemt even erbij nemen. Jeremia 17. Er staat in Jeremia 17, gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, is vertrouwen de Heer, houdt volkomen op de genade. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortel aan een beek uitslaat. Om in het beeld van het versje te blijven, de allerbeste struik is die struik die aan het water geplant is, die zijn wortels dat aan een beek uitslaat, die zijn wortels uitslaat in Jezus Christus, die houdt het vol. Al is hij nog zo'n armzalige struik. En dan staat er, en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft. Stabiele mensen, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. En ervoor staat wat er gebeurt als we in ons eigen zijn. Vers 5, zo zegt de Heer, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Het eigen ik. Daar zegt de Heer niet van, o arme sterveling, dat je toch zo vaak de dingen verliest. De Heer spreekt de vloek uit over het eigen ik. Wiens hart van de Heer wijkt, hij zal toch zijn als een kale struik in de steppen, die het niet merkt als er iets goeds komt, maar staat in dorre oogte in de woestijn, een zilachtig onbewoond land. Dit aanvaarden van je aarde valt, mag ik toch met, wat het ligt me diep op mijn hart, mag ik dit toch aan jullie allemaal vragen, ga je dat nou eens doen, ben je dat nou eens van plan? Want alder over jezelf klagen, alder met je bezig zijn, alder ervaren van tekortkomen. Natuurlijk ervaar je nederlaag en natuurlijk ervaar je tekortkomen als je iets verwacht van je aarde van.
En het wordt nog veel erger als je dat aardevat wil gaan verbeteren, terwijl de Heer alles doet om dat aardevat al van je af te nemen. Een leeg vat, zegt de Heer, dat kan ik vullen. Lege vaten zoekt de meester, staat er in Glorieklokken. Een van de liederen in Glorieklokken. Los van oude eigen ik. En elk probleem dat in deze groep is, is op te lossen op dit vlak. Wil je het eens worden met Heer over het oordeel over je aardevat? God zegt, je bent een aardevat en je, daar deugt geen span meer van. En wat er ooit van komt, dat is niet het aardevat dat de Heer probeert aan de dood over te geven, maar is alleen Jezus in ons. En het raakt het hart van de zaak. Als Paulus zegt, wij worden elke dag in de dood overgegeven. Want wat dit boekje zei, die schrijver, dat is gezegd met grenzeloos veel mensen kennen. We kunnen beter één keer een enorme klap krijgen, tijd hebben om te herstellen en klaar, veel door de Heer worden gebruikt. Mensen zijn die dit hebben geaccepteerd, dan raakt het hart van zich. Van Paulus zegt, wij worden elke dag in de dood overgegeven. En wij zijn onder de rijke kinderen van God net zo goed, die dit eenvoudig niet snappen. Die als ze vandaag een nare botsing hebben ergens gehad, iemand heeft onvriendelijk geweest, iemand is kleinerend geweest, dus, en dan komen ze eroverheen. Maar als het vrijdag hetzelfde gebeurt, en maandag erop weer hetzelfde, komen ze helemaal in paniek. Wij moeten leren zien, dat zeg ik met heilige overtuiging, zo graag, dat jullie levenswijsheid krijgen, inzicht in wat God bedoelt, ook in de lijden die ons leven geeft. Want het kan zoveel duidelijkheid geven en zoveel verdiend goed komen. Als je nog verbaasd over het feit dat harde woorden en misverstand en gekleineerd worden en even op je kop krijgen bij deze of gene, hoort bij Gods patroon dat Hij voor ons bedoelt om ons aardevat te ontledigen van elke pretentie, als je je daar nog over verbaast, heb je dit woord niet verstaan. En dan kom je eeuwig in onrust. Dan krijg je die pieken en die moedeloze toestanden. En ik zie het niet meer zitten. En ik wou dat ik dit of dat of het ander. Dat zit niet in. Dat we als we vandaag de dood sterven, maar niet eraan toe zijn om te accepteren dat we morgen diezelfde dood weer sterven. En overmorgen diezelfde dood weer sterven. Op dit vlak zitten de mislukte huwelijken. Ik ken vrouwen die 25, 30 jaar bepaald vreselijk ongelukkig getrouwd zijn. Wat zou je bijvoorbeeld denken van een vrouw, je kent zelf, een blij kind van God, die van haar man met een hondenketting over de riem geslagen krijgt, omdat de zoon tot de Heer is gekomen. Zulke zaken. Een andere dame, die ik hier in Hilversum jaren heb meegemaakt, die mocht van haar man niet met één christen in aanraking komen. Die haalde bij mij altijd stiekem blaadjes en dan ging dat in de fietstas onder oude werklappen en vette lappen, dat de man ze maar niet zou zien. Want ze mocht niet eens haar eigen kleinkinderen gaan opzoeken. Zulke huwelijken. En om dan niet te scheiden, niet kwaad te spreken, maar te leren, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. En die mensen zijn gelukkig. Dit zijn de christenen die zonder zuurkruimerij blijen oudere mensen worden en die een getuige van de Heer zijn, die in wezen het wil. En denk daar eens diep over door of je dit leven wil accepteren. Een leven van dagelijks sterven. Niet alleen geestelijk, theoretisch accepteren, ik ben met Christus gekruisigd, dus ik accepteer mijn positie in Christus, dat is wel de basis, maar of je wilt accepteren dat de Heer concreet en reëel en keihard dit elke dag in je leven zal verwerkelijken. En dat het dus met elkaar in strijd is. Of je accepteert het en je bent niet meer in paniek erover, maar je vindt het de gewone zaak van de wereld die je hebt te accepteren zonder meer. Of je accepteert het niet en dan krijg je een leven als een grafiek. Hemel of jouwsen zijn zo'n tode bedrukt, want ik kan het niet volhouden. De genade is genoeg. De volheid van genade werkt in de kinderen van God. In wie dit reëel is geworden. En dan zeg je, dat is ook wat, is dan het evangelie geen blijde boodschap, als dan de Joop vanmiddag staat te vertellen dat we 1000 doden sterven. Het evangelie is een blijde boodschap. Want er staat in Nehemia 8, de blijdschap in de Heer is onze toevlucht. En het is eenvoudig een concrete zaak dat degenen die dit kennen gewoon geen kans krijgen om chagrijnig te zijn. Want de blijdschap in de Heer die vindt plaats in zo'n leven. Evengoed als alle genadegaven van de Heer ruimte vinden in zo'n leven. Er wordt 100 keer gebeden om een opwekking. En talloze gebeden om geestelijke gaven terug. Wij zullen de geestelijke gaven alleen terugzien in die levens die dit kennen. De dood werkt in ons en het leven in u, zegt Paul. Wel nu, kies accepteren of niet accepteren. En als we accepteren wat Paulus hier zegt, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We hebben een schat, maar God heeft die schat in aarde vaten neergelegd. En wij onze, als we aarde vaten willen versieren met zilveren handwerk. En het doen we graag hoor. We willen zo graag van buiten oppoetsen en beter lijken dan we zijn. Sterker lijken dan we zijn. Liever lijken dan we zijn. Maar de Heer wil de realiteit. Echt waar. En alleen die realiteit brengt zin. En geen enkele versiering en geen enkele van. God is bereid, dat geloof ik met mijn hele ziel, om een opwekking te vinden. God is bereid om de geestelijke gaven in ons midden te laten functioneren, zonder meer. Het enige waardoor hij gehandicapt is, dat hij geen vaten kan vinden. Zo van tijd tot tijd, als je was in het tuin bezig bent, zul je dit hebben. Als je een kweekbedje hebt met plantjes of bloemetjes, en dan is het tijd om ze uit te zetten, en plotseling kom je tot de ontdekking dat je niet genoeg potjes hebt. En dan moet je zien dat je aan potjes komt. Je hebt de plantjes wel, dus ze kunnen groeien, maar je zoekt je wezenloos naar potjes. Soms plant ik nieuwe plantjes uit, als het dan heet is, trek ik een lege bloempot eroverheen, dat ze even op kunnen trekken. Ik heb bloempotten te weinig, het plantje gaat weg. God heeft bloempotten te weinig, wie het goed in goed Holland met je mee laten gaan. God zoekt naar mensen die leeg zijn. Niet met bloempotten waarvan alles er nog wat in staat. God zoekt naar lege vaten. En een lege bloempot die een aankomend zwart plantje bedekt tegen de hitte van de zon, doet een taak voor de Heer. Maar later zet ik dat potje zo aan de kant en stapel het in een rij op. Arm bloempotje. God zoekt mensen die hij ten volle kan gebruiken. En die hij ten volle wil gebruiken. God wil een opwekking geven. God wil de geestelijke gaven laten functioneren. God wil overwinning geven tegen het rijk der duisternis. Maar kan hij ons gebruiken? Kan hij lege vaten vinden? De vijand heeft zijn troon gezet boven die van de Almachtige, zegt Satan. Ik zal mijn troon vestigen boven die van de Allerhoogste. Die ik gerichte geest, ook in Gods kinderen, help de duivel. En als ik een ik gerichte geest heb, maak ik het God onmogelijk om iets door mijn leven te doen. En als anderen zeggen, je bent helemaal geen getuige voor de Heer, dan komt de hierdoor omdat ik me heb voorgenomen mezelf op te poetsen voor de Heer. In plaats dat ik accepteer dat God niets te maken heeft met mijn potje, zolang er nog een takje eigen ik in staat. Maar als we dit gaan accepteren, wat er in 2 Korinthe 4 staat, wij hebben een schat, prijs die, we hebben Jezus Christus in al zijn volk, in al de geestelijke gaven, alles wat zijn persoon en zijn werk voor ons inhoudt. Zijn persoon die in ons is, in de weg van de heiligmaking om ons de heerlijkheid van de Heer te laten weerspiegelen. Gewoon door wat we zijn. En zijn gaven en genade, zijn persoon en zijn werk, die door ons heen anderen wil bereiken, het werk van de duivel door ons heen verbreken. Aarde vaten zoekt de meester, los van het eigen, oude ik. Willen jullie kiezen? Willen jullie voor jezelf, als je naar huis gaat, duidelijk bind op je knieën, de maatstaf aanleggen, wat zoek ik? En wat bedoelt de Heer? En wil je, als je wegen gaat, die je maar niet zo kan accepteren, als je niet kan accepteren dat je elke dag wordt afgeslapen, als je niet kan accepteren dat iedereen je een trap geeft, dan heb je het aardevat niet geaccepteerd. En het klinkt hard, maar ik weet niet, dat je naar huis gaat met volkomen duidelijk besef. Omgekeerd, wie een aardevat wil zijn, een leegvat voor de meester. Wie hem toelaat elke weg te gaan om dat aardevat te ontledigen, die zal ervaren dat in dat kleine aardevat de heerlijkheid van de Heer is gekomen. En een levensbeschrijving van Jesse Ben Lewis, die de opwekking van Weer zoveel voor de Heer heeft gedaan, daar staat een klein versje in. En zij was zo zwak, lichamelijk zo zwak. Een aardevat, leeg en klein. Maar de schat die je draagt, is Christus de Heer. Amen.
Weet je wat vaak zo moeilijk is? Dat als je dat in principe wel aanvaard hebt, dat terwijl je hier ermee bezig is, je gedachten al op de los gaan worden en dreigen net. Ja. Gedachten die ergens gewoon omver rennen. Dan wil jij dat lege aardevat wel zijn, maar ergens zijn je gedachten al weg voor deze pakken.
Maar ik geloof dat is dat is een zeer reële zaak. Maar als naarmate ik duidelijkere principes zie, kom ik minder in paniek. En zullen mijn gedachten minder met me op de loop gaan. Onze gedachten gaan met ons op de loop vanuit ons onderbewustzijn. En als in ons onderbewustzijn meer en meer dit inhaakt en dit duidelijk wordt. Wij zijn bestemd om in de dood gegeven te worden. Gewoon niet anders. En daardoor heen, dat wil ik nogmaals met werkelijke klem en ernst zeggen, ik heb een niet zo'n eenvoudige dienst, ik heb ook niet zo'n eenvoudig leven gehad. Maar de heerlijkheid van Jezus Christus is wel zo geweldig groot, dat je op een ogenblik volkomen niet bezig kan zijn met het dagelijks sterven van je aarde vat, want de heerlijkheid van de Heer, die is de glans van zijn overwinning, de glans van zijn gemeenschap, de glans van zijn blijvende tegenwoordigheid. Die is zo geweldig groot en de mogelijkheden voor ons leven zijn zo grenzeloos groot als we dit accepteren, dat we alleen maar kunnen zeggen, de blijdschap in de Heer is onze toevlucht en sterk. En dat gaan we langer meer leren en langer meer danken. Hè? Want dan, daarom is ook de lofprijzing, de oefening om te leren zien. Heer, ik krijg een klap op mijn kop die niet mooi meer is. Maar ik dank u, alles werkt mee om een aardevat een klein beetje minder eigenwijs te maken. En allerlei wat er nu aanhoort af te doen. En dan dank ik u dat u de heerlijkheid van uzelf hoe langer meer in zult wisselen. Ik wil een ogenblik van stilgebed hebben en dan moet ik nog een beetje volgen.
Sorry, ik moet helaas doen.
Ja, ik heb het goed zeker. Goed zeker.
Goed zeker. Goed zeker.
Goed zeker.
korte tijd en paar minuten van stilgebed als antwoord aan de vraag.
Dank u wel, meneer Jezus, dat u vanmiddag zo duidelijk gesproken heeft. Dank u wel, Vader in hemel, dat u ons leeg wil maken. Leeg van ons eigen ik. Dank u wel, Heer, dat u altijd klaar staat, Heer, om in ons te werken. Vader, wilt u kracht geven, Heer, om de eigen wijsheid in uw handen te leggen, Heer. Dat we leeg van onszelf worden, Heer. En inderdaad, Heer, als we dan een klap krijgen, Heer, en wat voor klap ook, Heer, dat we het gaan accepteren, Vader. Want zelf ook, Heer, als ik dat meemaak op mijn werk, Heer, dan geef ik vaak een grote mond, Heer. Want ik laat me juist niet op de kop tikken voor zulke mensen, Heer. Vaak niet, Heer. Heer, dan bereid ik u ook gelijk, Heer. Vader, en dan weet ik zeker, Heer, dat u ook dat weer vergeeft, Heer. Maar leer ook mij, Heer, zelf mijn eigen ik te breken, Heer, en zodat ik dit meer accepteert, Heer. Omdat u meer door me heen kan werken, Heer. Dat u dit doet, Heer Jezus.
Heer, we zijn als vermenigd dat u voor de last van die ziekte. Wil u op ons leer, in de gezicht, u kan verleden, dat u hier naar boven komt.
Amen. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen.
En daarom wat we vanmiddag gehoord hebben is de oplossing van al onze strijd, van al onze moeilijkheden. Je weet wie en hoeveel en in hoeverre wij daar persoonlijk ja tegen gezegd hebben. En je weet ook hier hoe ver we in ons eigen leven zien dat er echt weer geen span van terecht komt. Hier is al nooit van zijn leven in mijn leven iets van terecht komt en zij het zelf doet. U weet dat steeds weer mijn gevoel, mijn gedachten al op jou zijn voordat ik het me realiseer. Heer, maar dank u wel dat u ons dat in de diepte van ons onderbewustzijn kent. Dat u daar verder gaat. Heer, helemaal ondergrond, zodat wij het niet zien. Dank u, Heer, dat u eenmaal, als we dit in principe aanvaard hebben, volle heerlijkheid ervan zult openbaren. Die situaties waarin u ons gaat komen. Heer, wij danken u dat we op een punt komen dat we gewoon niet meer terug kunnen. Niet anders tegen kunnen zeggen dat, Heer, ga uw gang maar. Doet u maar wat u wilt. We danken u dat u dat al steeds weer neemt, Heer. Danken u dat u ons kent. Dat u weet, Heer, van de onmogelijkheid van onszelf om op dit maar te doen. Heer, we danken u dat we in uw handen mogen zijn. En dat u schotje voor schotje uit ons weghaalt. En dat u net precies de enige bent, Heer, die ons kan snijden en kan kappen en kan kerven zonder ons kapot te maken. Dank u wel, Heer, dat u in ons leven opbouwt, zelf, dat alles overwint. Wilt u ons helpen om te leren geloven? Steeds weer opnieuw. Heer, dank u wel dat u zelf de verantwoordelijkheid overneemt voor ieder onderdeel van ons leven. Heer, dank u wel dat we de welke vanuit mogen gaan, dat het lijk niet voelen kan. En als u zegt dat we in u gestorven zijn, dat we dan mogen leven vanuit uw geloof. Heer, daarom bidden we u. Dank u.
Ja, dank u wel, Jezus. Dank u wel dat u deze weg laat zien. Heer, als elke moeilijkheid, elke onrust, diep zweet onze schuld is, Heer, dat we blijven. Heer, dank. Alles wat het fout loopt in het diepste wezen, mijn schuld is hier. Bedank u wel dat de schat ons haak wordt. Hier en dat u onze ogen open heeft. In Jezus, dat ik zelf niet beter voel dan dat ik ben. Hier op ons werk, hier, overal. Ik bid dat u onze ogen open, dat u mijn ogen open. Bovenaf een open hart geven, hier, dat op u gericht is. Dat u het verlaat. Ik wil dat klaarkomen. Kom, dank u wel. Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u wel, kruis.
Heer, hartelijk dank voor dit weekend. Voor de genade die u schreef. Dat u het gezegd hebt. Mijn genade is uw groot. En dat u nog de belofte geeft, ik ben met u al de dagen. Heer, geeft wat we naar ons heen gaan, niet in ons eigen werk, in deze uw kracht. Om God ons Heer, dat we mogen zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat we doen, Heer, tot verheerlijking van u.
Heer, we danken u vurig voor de weg die ieder van ons legt. Uw weg is volmaakt, Heer, en we danken u. En we danken, Heer, ook voor elke keer dat u ons leven in de dood hebt gegeven, onze verwachtingen afgesneden, ons alle soorten porren en misverstanden en vernederingen hebt bezorgd, Heer, en toegelaten in ons leven. Wil u zeggen dat we u loven en prijzen omdat we uw bedoelingen mee begrepen hebben, Heer. We danken u, Heiland, dat dat de weg is die u is gegaan en die tot overwinning heeft gemaakt. Hij heeft dat kruis overwonnen, Heer. Het kind van u die de weg achter u gaat zal overwinning kennen en loven en prijzen. En we danken u, Heer, dat het geheim van uw kinderen, het geheim van deze diepe omgang met u, iets is wat de wereld niet kent, maar wat uitwerkt in grote kracht. We bidden hem dat onze levens zo door u ontledigd zullen zijn, dat u ons gebruiken kunt in de diepe en wezenlijke zin van het woord, als het kanaal van uw zegen. Het instrument in uw handen, als mensen, Heer, in uw leven en in uw dienst ook collectief. Uw bedoeling met uw gemeente tot uitroeping is gekomen, Heer, zodat u spoedig een opwekking kunt zenden en de wereld kunt laten zien wat werkelijk christenleven is, Heer, als u en persoonlijk en gemeenschappelijk ons aardevat vult met uw heerlijkheid, met uw gloed. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.